Vervolgens openen we samen opnieuw de Heilige Schrift, en wel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen daaruit het hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31.
En als het aan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden van hen en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente des Heren, beleidingscategezanten, vandaag, op deze eerste paasdag, is het zover. Lang er naartoe geleefd, je voorbereid en vanochtend de belijdenis van je geloof. En voor jullie de doop van jullie dochter. Daar hebben jullie naar uitgezien. En toch ook wel een beetje tegenop gezien. En vandaag zit er best een beetje spanning op. De dag van vandaag. Je naam is 2 keer voorgelezen. En de gemeente die geïnformeerde wie zijn ze eigenlijk. En bij het binnenlopen keken ze even, oh ja, dat zijn die, dat zijn ze. Dat zijn de beleidingscategezanten van dit jaar, van deze groep. En dan vanochtend je geloof beleiden. Iets uitspreken. Ja, dat weten jullie nu toch? Jullie zijn daar helemaal klaar voor. Je hebt je voorbereid. Je hebt de stof geleerd, je hebt het verwerkt, je hebt het je eigen gemaakt. Jullie weten het nu. En dat laat je toch ook zien in je leven. De keuzes die je maakt, hoe je je leven inricht, in wat je doet. En misschien wordt er zo vanochtend ook wel naar je gekeken. Nou, dat zijn de jongeren die weten het. Een soort superchristen. Modelgelovigen. Ja, als we het zo zien, dan is deze dienst waarin je je ja-woord geeft een soort eindexamen. En als we het zo doen, dan denk ik dat niemand van jullie straks naar voren loopt. Dan blijven jullie allemaal op je plek zitten. Waar gaat het om vanochtend? Staan jullie vanochtend in het centrum van de belangstelling? Gaat het vanochtend om jullie? Het is een dienst waar jullie alles mee te maken hebben en zeker een plek in hebben. Maar staan jullie in het middelpunt? Vanochtend staan jullie niet in het middelpunt. Maar de Heere Jezus Christus staat in het middelpunt. De opgestane, de verrezene, de paaspost. Hij staat centraal. En laten we dan vanochtend eerst maar gaan luisteren naar zijn woord. Dat woord wat ons de weg wijst. Wat jullie de weg wijst. Juist ook in dit bijzondere uur van je leven. De tekst voor de prediking die vinden we in Johannes 20. Johannes 20, de laatste woorden van vers 28. Het zijn deze woorden die Thomas uitspreekt. Mijn Heere en mijn God. Tekst voor de preek. Laatste woorden van Johannes 20, vers 28. Mijn Heere en mijn God. En we gaan naar die woorden luisteren onder het thema het geloof belijden. Dat betekent twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats afzien van jezelf. En in de tweede plaats opzien tot Jezus Christus. Het geloof belijden. Dat is afzien van jezelf en opzien tot de levende Christus. Johannes 20, daar zijn we terug. We zien in ieder geval het begin wat we gelezen hebben. De eerste paasdag die er geweest is. De dag van de opstanding van Jezus Christus. Maar ook de dagen erna. En op die eerste dag is Jezus Christus uit het graf opgestaan. En als je daarover nadenkt en dat probeert op je in te laten werken. En we hebben er met elkaar ook over gesproken. Dat is niet te begrijpen. Als je dat probeert klein te krijgen, dat kunnen wij niet bevatten. Wat daarvoor nodig is, dat is geloof. Nou, dat is er ook nog nodig in de discipelkring. Want die discipelen hebben die eerste dag die berichten gehoord. De vrouwen die zijn gekomen. Ze zijn zelf op onderzoek uitgegaan. En wat moesten ze er nou van denken? En aan de avond van die dag is Jezus Christus zelf gekomen. Ja, en een week later kwam hij nog een keer. En toen openbaarde hij zich ook aan Thomas, die discipel die daar die eerste dag niet bij was, Thomas. Want die is het die deze woorden uitgesproken heeft. Wie was hij? Hij wordt hier in het hoofdstuk genoemd de Didymus, dat betekent tweeling. Dus Thomas was er één van de tweeling. Hij had dus een tweelingbroer of nog een tweelingzus. Wie zou dat geweest zijn? In de Bijbel vinden we niets over een broer of zus van Thomas. We weten alleen dat hij er één gehad moet hebben. Maar we kennen die zus of die broer, die kennen wij niet. Maar zou het ook kunnen dat we vanochtend deze lijn mogen trekken? Dat in geestelijk opzicht Thomas een tweelingbroer, een tweelingzus heeft? Dat jij dat bent? Dat ik dat ben? Jij? Ook één van de elf, toen ook. Maar dat je je nu op dit moment, of in de voorbereiding, in de achterliggende maanden, heel vaak hebt gedacht, ik, twijfel. Ja, vol goede moed begonnen aan de belijdeniscategorisatie. En toen kwam er een periode dat het even minder werd, zo vertelde één van jullie tegen me. Dat je twijfelde, dat je aarzelde, dat je er geen zicht meer op had, dat er afstand leek te komen. Iets van ongeloof en aanvechting. Toch die tweelingbroer of zus van Thomas? Thomas. Wie was hij nog meer? Hij was een discipel, hij was één van de 12. Van die kring van discipelen, van volgelingen rondom de Heer Jezus. Nee, hij was niet één van de 3. De 3 voornaamste discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Hij was, om zo te zeggen, een heel gewone discipel. En lijkt Thomas in dat opzicht ook niet op jullie? Want ik heb jullie leren kennen en jullie zijn ergens heel gewoon, toch? En als ik tegen jullie zeg, wie van jullie is het bijzonder, dan staat er niemand van jullie op. Ook in dat opzicht lijk je wel op Thomas. Eén van de discipelen, jawel, gewoon, maar toch ook één van diegenen die Christus wil volgen. Nog iets, Thomas, we kennen hem uit de Bijbel als iemand die toch wel wat een pessimist was. Hij zat snel in de put. Dan wist hij het niet meer. En dat heeft invloed op hoe hij ook de dingen ontvangt en verwerkt. Een karakter, ja, dat verander je zomaar niet. De scherpe kantjes gaan er wel wat af, maar je blijft wie je bent. Dat zie je ook in de kring van de discipelen. En zo verschillen jullie ook van elkaar. Kijk, Petrus, die was overmoedig. Johannes, dat was een zachtmoedige discipel. En Thomas, die was zwaarmoedig. Verschillend en toch Eén in dat geloof in de Heere Jezus Christus. En nu ontmoeten we Thomas. Wij ontmoeten hem na de opstanding van Jezus Christus. En hij kan het niet geloven. Hij kan het niet geloven dat Christus leeft, dat hij is opgestaan. Hoe komt dat? Nou, zijn hart zit vol verdriet. Hij is helemaal verslagen. En als we dat proberen in te denken, dan kunnen we er ons toch wel iets bij voorstellen. Jezus Christus, die hij zo intens lief heeft. Gestorven. Veroordeeld tot de kruisdood en is gestorven, is begraven, de dood ingegaan. En daar is het einde, het is afgelopen. Ja, en dan zit hij met een vraag die hij al eerder gesteld had. Toen, voordat dat grote lijden begon, dat hij de Heer Jezus vroeg, ja, maar wat is dan de weg en hoe moet het nu verder? En toen zei de Heer Jezus dit, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, ongetwijfeld heeft hij erover nagedacht, maar zit hij met de vraag, maar hoe dan? Hoe moet het nu? Hoe moet het nu verder? Want met de dood van Christus is ook zijn hoop gestorven. Nee, zijn liefde niet. Dat wordt wel duidelijk. Hij heeft Jezus Christus hartelijk lief. De liefde die zich richt tot een dode Jezus. Het is verdriet. Rauw. Omdat hij rouwt om het gemis van Jezus. Hoe het verder moet, hij weet het niet. En hij is alleen. En op die avond van die opstandingsdag, dan heeft hij geen zin om naar de andere discipelen te gaan. Hij gaat alleen zitten. Alleen met zijn verdriet. Alleen met in zijn somberheid. Alleen met al zijn vragen. En hij zit daar alleen. Terwijl de discipelen bij elkaar komen. En ze zitten daar met z'n tienen. Twee worden er gemist. Judas komt nooit meer. Die heeft zichzelf van het leven beroofd. Maar waar is Thomas? Thomas is er niet bij. Als ze daar op die avond van die eerste opstandingsdag bij elkaar zijn. En ze zitten daar bij elkaar en zijn als het ware die kleine nieuwtestamentische gemeente. 10 mannen bij elkaar. En daar staat de Heer Jezus. En Thomas mist deze ontmoeting. Laat dat een les zijn voor je. Er zullen dagen komen. En je hebt die dagen al gekend, maar die zullen weer komen. Dat je het niet weet. En dat je twijfelt. En dat geloof wat je hoopt te belijden straks aangevochten wordt. En dat je je afvraagt, wat heb ik gedaan? Is het ooit wel waar geweest? Volg dan in dit opzicht Thomas niet. Ook al twijfel je. Ook al word je helemaal op je fundamenten geschud. Ook al zie je het niet. En kun je het niet meer geloven. Ga dan niet in je eentje zitten. Maar kom naar de kerk. Zoek het contact met andere gelovigen. En neem je plaats hierin, in de bank. Ga niet in een hoekje zitten in je eentje. Dus niet wegblijven uit de kerk. Maar kom tot de gemeente. Want juist op de eerste dag van de week, de dag waarop we elke keer stilstaan bij de opstanding van Jezus Christus, daar komt Christus zelf. En juist als je het niet weet, als je vol vragen zit, en als je het niet kunt geloven, dan wil hij hier door woord en geest je onderwijs geven. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Thomas en de andere discipelen, ja, die wisten het niet meer die eerste dag. Maar die anderen, die hadden antwoord gekregen. Die hadden hem gezien en die konden het geloven. En het was ergens Thomas zijn eigen schuld. Dat hij nog een week langer in die onzekerheid, in het duister had gelopen. Hij had zichzelf tekort gedaan door zich af te zonderen van de anderen. En die discipelen, die 10, die hebben de Heer Jezus gezien en zijn woord gehoord, dat woord van vrede. En het verdriet is omgeslagen. Er is zo'n grote vreugde in hun hart gekomen. En dan zie je iets heel moois in het evangelie. En ik hoop, ik heb er ook iets van gezien het achterliggende jaar. Die 10 die zeggen, maar dat moet Thomas ook weten. Als een van jullie nou straks helemaal in de put zit en het niet meer weet, wat doe je dan? Dan zoek je toch elkaar op, dat doe je dan toch? Nou, deze 10 doen dat. Eén van hun zit helemaal in de put en die weet het niet meer. En die andere 10 die zoeken hem op en die zeggen, Thomas, dan moet je eens horen. En hun gezichten stralen en glanzen helemaal. Thomas, het is bijna niet te bevatten, maar het is echt waar en we geloven het. We hebben hem gezien. Hij is opgestaan. Hij leeft. Het is werkelijk waar. Wat hij zelf gezegd heeft voor die tijd, dat is vervuld. Het woord van Jezus Christus is vervuld. En die vreugde, Ja, dat verdrijft dan toch het verdriet? En die opgetogen toon, dat maakt toch dat het gesomber van Thomas ophoudt? En hun geloof, dat werkt dan toch aanstekelijk, dat het ongeloof van Thomas als sneeuw voor de zon verdwijnt? Nee. Dat is ook iets wat we moeten leren. Daar hebben we ook over gesproken in het achterliggende seizoen. Wij kunnen wel getuigen van de levende koning, maar iemand overtuigen, dat lukt ons niet. Wij, die geroepen zijn, en jullie ook, om te getuigen van Jezus Christus, om van hem te vertellen, om het te laten zien in je leven. De kring van de familie, je werk, de omgeving. Om daar iets door te geven, te laten zien dat Jezus Christus leeft. Ja, je geloof belijden vandaag hier, in midden van de gemeente die dankbaar is. En jullie met heel veel dankbaarheid ontvangt als belijdende leden, is dan ergens nog makkelijk. Maar ja, de komende week dan ben je op de kazerne. Of je staat in de vis. Of je gaat de weg op om je werk te doen. En dan? Hoe was je paasweekend? Nou, ik heb 's morgens de eerste paasdag mijn geloof beleden. Of wat betekent dat? Dat betekent dat ik een discipel en volgeling van Jezus Christus ben. Jezus Christus, die man die gestorven... Nee, hij leeft. En dan die reactie. Nou ja. Nou ja. En dan toch getuigen van hem. Toch een getuige zijn van Jezus Christus. Thomas. Wat was nou zo'n probleem? Hij kwam niet tot de kring van de discipelen. Maar er is nog iets. En dat wordt duidelijk als we vers 25 eens even erbij pakken. Want die andere discipelen die komen dan bij hem. En die zeggen het. En je hoort de vreugde in die woorden. Wij hebben de Heere gezien. Ja, dan het antwoord van Thomas. Dat klinkt zo bitter. Er zit ook een bepaalde ergernis in. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Wat zegt hij? Eerst zien. Eerst voelen. En dan pas geloven. En als ik het niet gezien heb, als ik het niet gevoeld heb, dan zal ik het beslist, vast en zeker niet geloven. Om het zo te zeggen, hij zet zijn hakken in het zand. Hij kan het niet geloven, maar hij wil het ook niet geloven op het getuigenis van zijn medebroeders. En hij stelt voorwaarden. Hij zal het pas geloven als. En komt dat niet dichtbij? Is dat ook niet herkenbaar? Ook bij jou, een van de 11 vanochtend. Een van degenen in het volgen van Jezus Christus. Daarmee ook misschien wel Thomas. Dat je twijfelt, dat je aarzelt. Kon ik nou maar echt? Wist ik het maar zeker? En dat zomaar dat ongeloof weer de kop opsteekt. En dat je eigenlijk weer herkent in die woorden die Thomas uitspreekt. Als ik, niet zelf. Ja, wie staat er dan centraal? Staat dan Christus centraal? Of sta jij dan centraal? Als je zegt, als ik, niet zelf. Dan sta je zelf centraal. En dan gaat het dus om je ervaringen. En dan ga je dus bouwen op de ervaringen. Dan ga je vertrouwen op wat je ziet. Dan ga je bouwen op wat je voelt. En dan ga je voorwaarden stellen. En door het stellen van al die voorwaarden aan God. God, u moet het zo doen. Werp jezelf een blokkade op. Zo en zo moet het gaan en niet anders dus. En bepaal jij zelf hoe het moet. De weg voorschrijven aan God. En wat had hij gezegd tegen Thomas? Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En dan zit je er zomaar zelf tussen. Als ik niet zelf. En dat is scherp gezegd een hele vrome manier waarmee je God kunt verzoeken. Herkenbaar voor jullie, en ik kijk ook naar de andere jongeren in de kerk en de ouderen. Herkennen we dat niet? Eerst moet er, nou vul maar in, een besef zijn van de zonde, meer en echt. Eerst moet ik meer kennis van de Bijbel hebben, meer een echte kennis. Eerst moet ik het voelen, ik moet het ervaren, een bijzondere stem, een bijzondere ervaring ontvangen. Ik moet eerst echt heilig zijn. Dat lukt niet omdat ik nog een probleem heb. De combinatie van de zaterdag en de zondag, dat lost ik niet op. En zolang dat niet opgelost is, eerst moet ik een briefje uit de hemel ontvangen. En gemeente, jongeren, wat bedoel je daar nu echt mee? Is het inderdaad de vraag waar het op stuk loopt en waar je niet uitkomt? Of is het eigenlijk een verpakking van puur ongeloof? Dat je allemaal vragen stelt en allemaal voorwaarden stelt, maar dat je eigenlijk dat doet om God uit handen te blijven. Dat je roept, als God liefde is, dan zou die. Maar dat je eigenlijk zegt, ik hou God op afstand. En ik stel deze vraag heel nadrukkelijk aan de oudere doopleden in ons midden. Er zijn er heel wat die vanochtend niet hier vooraan zitten. Hoe komt dat? Dat die keuze in jouw leven maar uitblijft. Nee, ik weet het wel. Je moet er naartoe groeien. Je kunt zeggen, ik ben er nu nog niet aan toe. Oké, volgend jaar dan. Of misschien het jaar daarna. Maar als je dat jaar op jaar op jaar telkens zegt, nee, ik ben er niet aan toe. Ik ben er nog niet aan toe. Is dan op een gegeven moment niet het eerlijke antwoord, ik wil niet? Is dan al die bezwaren die je oproept uiteindelijk niet een vrome smoes? En bedoel je eigenlijk, ik geloof er helemaal niks van. Is het niet tijd om die vraag eens eerlijk onder ogen te zien, jongen? Waar sta jij als het gaat om het volgen en het kiezen voor de dienst van de Heer? Terug naar Thomas. Thomas, hij wil wel geloven, maar hij kan het niet. Thomas is zijn meester kwijt. En hij draait rondjes in zichzelf. Als ik niet zelf. En hij komt daar niet uit. En dat moet hij afleren. Dat moeten wij afleren. Dat zien op jezelf. Je moet afzien van jezelf. En dat is het tweede, opzien tot Jezus Christus. Want wat is uiteindelijk de oplossing in het leven en de nood en het verdriet van Thomas? Niet het getuigenis van de anderen, dat helpt hem niet. Er is maar één ding wat een oplossing geeft. En dat is als de Heer zelf komt en zijn ongeloof breekt. En dat gebeurt. Dat hebben we gelezen in vers 26. Na 8 dagen... Dat is een Hebreeuwse manier van zeggen, van een week. Dus een week later, weer op de eerste dag, waren de discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Kijk, dat getuigenis van die andere 10, dat heeft toch iets bij hem losgemaakt. In die week is hij toch gaan nadenken. En dat heeft toch iets bij hem losgemaakt dat hij niet meer weg kan blijven. En dat hij dan toch komt. Nee, ik stel me zo voor, hij voert daar niet het hoogste woord. Want die andere 10, die kunnen er nog steeds niet over uit en jongen, dat is toch wat? En hij weet het niet en hij kan het niet geloven, maar hij is er wel. Hij zit een beetje achteraan, zijn mond dicht, neemt niet deel aan het gesprek, is daar stil en dat verdriet is er nog steeds. Je ziet het zelfs aan zijn gezicht. En wat een contrast met die andere 10. Maar hij is er wel. En dan, precies zoals op die eerste dag, ook weer een week later, door de gesloten deuren heen, staat Jezus Christus in het midden van die 11 jongeren. Ze mogen hem zien. Hem. Jezus Christus, de overwinnaar. En ze horen zijn stem. Als hij tegen ze zegt, vrede zij u lieden. En zo ontmoet hij zijn 11 jongeren. Toen. Maar zo ontmoet hij vandaag ook jullie. Zo spreekt hij tot jullie door het woord. En zo laat hij door woord en geest ook zichzelf zien. En klinkt door de prediking door dat woord van vrede. En zo op die eerste paasdag. En zo telkens weer op die eerste dag van de week. Als de gemeente samenkomt. Als de gemeente bijeenkomt. En als het woord open gaat en het woord verkondigd wordt. Staat Christus in het midden van de gemeente. En dan horen we zijn stem. Want je kunt aan die zin elke preek samenvatten met die woorden die Christus hier in deze kring uitspreekt. Vrede zij u. Hij die zelf de vrede is. Hij die zelf de vrede heeft aangebracht. De vredevorst die zijn bloed heeft gestort en zijn leven heeft gegeven. Die dood is geweest, maar die de dood heeft overwonnen. Hij die beladen en belast is met de zonde, met de toren van God. En dat is weggedragen. En daarom is er werkelijk vrede, werkelijk shalom. Vrede door het bloed van het lam. En zo spreekt hij ook vandaag die woorden van vrede en van genade. Dat klinkt in het midden van de gemeente en het klinkt ook daarmee in de kring van jullie 11 jongeren. En wat dan mooi is, dan spreekt de Heer tot heel de gemeente. Dan laat hij het woord horen voor iedereen. Maar in dat spreken heeft hij ook oog voor die ene. Ook voor Thomas. Dus ook voor jou. En dan komt de Heer met zijn woord en dan wordt het heel persoonlijk. En dan valt het op, als je het leest, dat de Heer Jezus precies aansluit bij de woorden van Thomas zelf. Want wat was nou dat bitse, dat boze woord vol ergernis wat hij verweten had naar zijn medediscipelen? Wat wilde hij? Hij kon het pas geloven als hij het zag. En als hij met zijn vinger in het litteken van Christus voelde. Hij kon het pas geloven als hij bij de Heer Jezus mocht komen en zijn hand in de zij leggen waar die speerstoot was geweest. En de Heer Jezus komt daar in de kring, spreekt ze allemaal aan en dan gaat hij naar die ene, naar Thomas. En dan zegt hij, Thomas, kom dan maar. Kijk, hier zijn mijn handen. Steek je vinger er maar in. Thomas, kom maar, hier is mijn zij, leg je hand er maar neer. Zo sluit hij aan bij dat woorden die Thomas uitgesproken heeft, eigenlijk in brutaal ongeloof. En daarmee een confrontatie met die zonde van ongeloof. Hij wijst daarmee die zonde aan. Die woorden die Thomas onderstreept, dat als ik niet zelf. En daarmee laat Jezus zien dat hij het weet. Hij die alles weet, maar die dus ook weet, die boze, bitse, bittere woorden van Thomas, hij weet ze, hij kent ze. En hij sluit daarbij aan en onderstreept daarmee dat het zondige woorden waren. En hij toont zijn handen en zijn zij. Aan Thomas, maar daarmee ook aan de hele kring, aan de hele gemeente die daarbij één is. Hij doet hetzelfde wat we vinden in vers 20, toen hij de eerste keer kwam. Hij stond daar in het midden van en liet hun zijn handen en zijn zij zien. Zijn handen en zijn zij. En zo zien ze opnieuw, en nu ook Thomas, dat hij de opgestaande Christus is en dat hij daarmee dezelfde is. Dat hij degene is die gekruisigd is en is opgestaan. Ze zien hem in de tekenen van kruis en opstanding. Ze zien in die tekenen dat hij gebloed heeft. En daarmee geboet heeft voor de zonde en de straf heeft gedragen. Ze zien in die tekenen de verzoening die hij heeft aangebracht, dat hij betaald heeft. Voor die 11 jongeren. Ook voor Thomas. En ze zien hem zo en zo laat hij zich zien als de grote hoge priester. De hoge priester in het Oude Testament, in de dienst, in de tabernakel en de tempel. Als hij dienst deed, dan droeg hij bijzondere kleding. Eén kledingstuk was dat kledingstuk, zo'n borstlap die hij had met 12 edelstenen erop. En op elke edelsteen stond de naam van een van de stammen van Israël. En zo droeg de hoge priester het hele volk Israël bij zich, terwijl hij de dienst van de verzoening deed. Jezus Christus is niet alleen het lam wat geslacht is, maar hij is tegelijkertijd de hoge priester. En hij heeft zijn namen ook bij zich, die namen ook bij zich gehad, van die 11. Van allen die bij hem horen, maar ook van Thomas. En dan laat hij daar zijn handen zien. En wat zien ze dan? Zijn liefde. Zijn genade. Maar hij zegt het als het ware. Kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed in mijn handen. En wat zie je daar? Dan ziet hij daar in die handen. De handen van Jezus Christus. Die grote hoge priester. Dan ziet hij daar staan. In onuitwisbaar schrift staat daar ingeschreven. Ingegrift. Erin geslagen door die spijkers. Daarin staat de naam van Thomas. En zo laat hij zich kennen. In zijn liefde. In zijn vrede. En zijn genade. Heel persoonlijk. Op naam wordt dat uitgereikt. En dan, ja, dan breekt Thomas. Kijk, het woord van die andere heeft hem niet overtuigd. De woorden uit de schrift die hij kende, het heeft hem niet overtuigd. Maar het is Jezus Christus zelf die komt. Waar hij een ontmoeting mee heeft met de levende Heer. En dan breekt hij. Dan komt hij tot die belijdenis waarin ook de aanbidding en de verwondering klinkt. Zou hij Christus aangeraakt hebben? Zou hij het gedaan hebben? Zijn vingers in die littekens? Zijn hand op de zij, die pijnlijke plek van Christus, zou hij dat gedaan hebben? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Wat hij wel gedaan heeft, is dat hij zijn meester aanbeden heeft. Het klinkt door in die woorden. Mijn Heere en mijn God. Dat ongeloof, dat is weg, dat breekt. Alleen maar geloof. Verwondering. Ja, en dan ook heel persoonlijk. Hier lezen we een van de meest persoonlijke geloofsbelijdenissen uit de schrift. Je kunt wel belijden, hij is de Heere. Hij is God. Maar hij eigent het zich toe. Weet u dit nog? Wat is een waar geloof? Kennis. Het gaat over de feiten, dingen die je weet. Toestemmen dat het waar is. Maar dat derde, vertrouwen. Dat het ook voor mij is. Hier klinkt dat door. Mijn Heere en mijn God. Jawel, er klinkt nog een bestraffing. Dat hebben we gelezen in vers 29. U gelooft omdat je mij gezien hebt. Maar zalig zijn zij die het niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En dat geldt vandaag. Nee, met onze lichamelijke ogen zien we het niet. Met onze handen kunnen wij niet Christus vastgrijpen. Maar met ogen van het geloof mogen we hem zien. Door het geloof hem omhelzen. Nee, niet op mijn of op jouw voorwaarden. Maar het komen van Jezus Christus door woord en door geest. En zo ook vanmorgen. Nog een keer. Staan hiermee dan 11 catechizanten, 11 volgelingen van de Heer Jezus centraal. Nee toch? Het gaat ook vanochtend in deze dienst om Jezus Christus, de opgestaande levensvorst. Hij is het middelpunt. Hij is het stralende middelpunt in deze dienst. Daar moeten wij aan de kant. En dan staat hij in het midden. Dan mogen we op hem zien, het van hem verwachten en ons helemaal aan hem door het geloof vastklampen. En dan klinkt het ook vanmorgen hier in jullie kring, hier in het midden van de gemeente, klinkt dat woord van Christus. Vrede zij met jullie. En dan toont hij, door woord en geest, toont hij zijn handen. Die handen waarin de tekenen staan van kruis en van opstanding. Die handen dat hij zijn leven gegeven heeft, ook voor jou, ook voor mij. Die handen waar hij het laat zien, mijn bloed heb ik gegeven tot een verzoening van alle zonden. In die handen is het te zien dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat in hem de verlossing bereid is. Dat bij hem een zaligheid te vinden is. En dat je in en door hem een eeuwige toekomst hebt. Als je zo door het geloof, als dat woord komt en de Heilige Geest legt het in je hart, zo Christus mag zien, die dan tot je komt in de prediking, dan is dat heerlijk. En dan kijk je in zijn handen en dan zeg je het, dan mag je het zeggen. Hij heeft me in zijn handpalm gegraveerd. Dan mag je het weten. Ook jouw naam. In die doorboorde handen van Christus. Zijn liefde. Zijn genade en zijn vrede. Ook voor jou. En dan komt toch het antwoord vanzelf. Dat antwoord wat je dan geven mag. In dat ja-woord. En dat klinkt dan toch in door die belijdenis die we hoorden. In dat woord van Thomas. Wat hij dan zegt. Mijn Heere. En mijn God. Dan is dat een persoonlijk antwoord op wat de Heere zelf toont. Op dat wat de Heere zelf laat verkondigen. En wat is dat dan een heerlijk antwoord? Heel persoonlijk. Ook van mij. Maar ook in die namen. Heere. Mijn Heere en mijn God. Die naam Heere, dat betekent bezitter. Dat je daarmee erkent. Ik ben van hem. En ik wil niet anders dan in gehoorzaamheid achter hem aan te gaan. Die naam Heere die ook deze betekenis heeft. Die terugwijst naar het Oude Testament. Die naam Heere met allemaal hoofdletters die we daar lezen. Hij is mijn Heere. Hij is mijn Yahweh, mijn Jehovah. Hij is mijn verbondsgod die altijd trouw is gebleven. Zijn liefde, daar hoef ik nooit aan te twijfelen. Aarzeling, twijfel. Niet bij hem, maar wel bij ons. Ja, dan komt er ook de vraag naar boven. Toch wel, toch wel. Mag ik daar nou eens wat meer van zien? Zou het kunnen dat ik daar wat meer van mag ervaren? En dat kan. Dat mag. En daarbij staat het woord van Jezus Christus centraal. Zijn woord. Dat heb je steeds weer nodig. En toch Naast dat woord zijn er momenten dat je het mag zien en mag ervaren. Als we het woord horen, dat de Heer er nog dichterbij komt en zegt, je mag het horen, maar ik laat het ook zien. Als de sacramenten bediend worden, als het avondmaal bediend wordt en je mag het zien in het breken van het brood en het vergieten van de wijn en je krijgt het in handen, dan mag je het letterlijk voelen, proeven, ervaren. Zo goed is Christus. Maar ook in het sacrament van de heilige doop. En daarmee boffen jullie. Want jullie krijgen vanochtend de gelegenheid om niet één keer, maar twee keer je geloof te belijden. Eerst door je ja-woord te geven. Maar straks ook als het sacrament van de doop bediend wordt. Een zichtbaar teken van de goedheid en de genade van Christus. Daarin mag je zien, Jezus Christus zelf. Als dat water over het hoofdje van Adaja gesprenkeld wordt, dan mag je het zien. Dat er vergeving is door het bloed van Jezus Christus. En zeg het dan maar als je dat ziet in je hart opnieuw. Mijn Heer en mijn God. Omdat Hij zo goed, zo vol liefde en zo vol genade is, ook voor jou. Dat mag je zien als dat water vloeit over het hoofd van dat kleine kindje. Over het hoofd van Adaja. Ze begrijpt er nog niks van. Maar wij mogen het zien. En door het geloof ons dat toe-eigenen. En daarom, vanochtend mogen jullie je geloof blijden. En jullie komen daarmee niet als eerste aan het woord. Maar wat jullie uitspreken is een antwoord op het spreken van de Heer in je leven. Niet alleen in deze dienst, maar ook in alles wat er in die voorgaande weken en maanden en jaren geklonken heeft. Dat woord wat je in beslag heeft genomen. Dat woord waar hij je onder gevangen heeft genomen en waar je niet meer onderuit komt. En hij staat vanochtend in de kring van 11 jongeren van de gemeente. En hij zegt het tegen jou. Vrede zij u lieden. En dan toont hij zijn handen. En daarmee zijn genade en zijn liefde. Voor jou? En wat is dan je antwoord? Dat kan niet anders dan dat je zegt ja. Want hij is mijn Heer. En mijn God. Amen.